Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met de inleiding tot in ieder geval deze eerste Petrusbrief, maar in feite tot deze beide Petrusbrieven in het algemeen. Een gedeelte namelijk waar eigenlijk de apostel begint in vers 3 en waar van 1 Petrus 1 en waar hij zegt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is het verleden, dat is ons verleden ook uiteraard, dat we zijn opgewekt, zijn wedergeboren. Maar tegelijkertijd spreekt het over de toekomst, namelijk de levende hoop die wij hebben. Namelijk, het spreekt over, vers 4, een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor ons uiteraard. Waarna gesproken wordt over dat wij daarnaar uitzien en dat terwijl wij daarnaar uitzien wij dus een levende hoop hebben. Een hoop die levend is, alle dagen van ons leven. Een hoop die ook ons in staat stelt om de beproeving des geloofs uit vers 7 te doorstaan. Want dat is waarover gesproken wordt hier. Want aan de ene kant wordt gesproken in vers 3 over onze wedergeboorte als zodanig. Een gebeurtenis die wat ons betreft in het verleden ligt. Aan de andere kant wordt gesproken over de openbaring van de Heer Jezus Christus. Of gewoon in het einde van vers 7, de openbaring van Jezus Christus. Maar in die tussentijd leven wij natuurlijk. Niettemin, ons verleden en onze toekomst zijn beiden bepalend voor ons heden. En het probleem is dus, problemen die een mens gewoonlijk heeft en de problemen ook die gelovigen gewoonlijk hebben, zijn problemen met betrekking tot het heden. Men weet er niet goed raad mee, maar ik denk dat in het algemeen die problemen ontstaan doordat men in de eerste plaats het verleden niet kent, zich niet bewust is van welke positie men door geloof en dus door wedergeboorte ontvangen heeft. En aan de andere kant is men zich uiteraard gewoon slecht bewust van de toekomst die wij als gelovigen hebben. Maar waar deze beide dingen vast liggen, namelijk ons verleden en onze toekomst, daar is ons heden niet zo problematisch meer. Ik zei niet dat het niet problematisch was, ik zei dat het niet zo problematisch meer is zoals het van nature wellicht zou zijn. Ik heb vorige keer ook gewezen op de woorden van de Heer Jezus in, Johannes 3, het laatste gedeelte, waarin de Heer zegt dat hij weet van waar hij komt en hij weet ook waar hij heen gaat. En hij vertelt dat als verantwoording min of meer over zijn leven, over zijn doen en laten. Want zijn praktische leven, zijn wandel hier op aarde zoals we dat noemen, werd bepaald aan de ene kant door zijn oorsprong en aan de andere kant door zijn bestemming. Want beiden stonden vast. De tragiek van de mensheid in het algemeen is echter dat hij niet weet van waar hij komt. En dus verzint hij de theorieën over hem. Hij weet niet waar de mens vandaan komt. En aan de andere kant, hij weet ook niet waar het naartoe moet met de mens. Of waar de mens heen onderweg is. En dat probeert hij dan ook zelf te bedenken. En u begrijpt dat er in die omstandigheden maar weinig terecht kan komen van het praktische leven van de mens. Het wordt gekenmerkt door onzekerheid, door een rondscharrelen, zeg ik altijd maar, rondkrabbelen in de duisternis, om weer terug te keren naar Johannes 3 en wat er omheen hangt. Maar er tegenover staat de positie van de gelovige die in het licht wandelt, omdat hij weet van waar hij komt en hij weet ook waar hij heen gaat. Hij is namelijk wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden en wel tot een levende hoop en dus tot een onvergankelijke erfenis of tot de openbaring van Jezus Christus of gewoon tot heerlijkheid, want dat zijn zo de termen die daarvoor gebruikt worden. Het is van groot belang om dat te leren inzien, dat waar wij weten waar wij vandaan komen en waar wij weten waar wij naartoe gaan, daar is ook inderdaad ons praktische leven in hoge mate bepaald. En daar gaat het maar om, hè. Ik zeg altijd maar zo, de weg die wij afleggen in het leven, die wordt niet bepaald door toevallige omstandigheden. Als het goed is, wordt die ook niet bepaald op korte termijn, maar wordt die bepaald door dingen die vastliggen en op lange termijn. En dat wil ik nog wel even toelichten. Dat heb ik vorige keer geloof ik ook gedaan. Want dan heb ik het gehad over een zuster die altijd de kaart las. Maar vooruit maar weer, hè. Laat maar zitten. Maar het probleem is natuurlijk als men op de kruising in het leven komt. Dat kun je hebben, een driesprong. Je moet kiezen, links of rechts. Dan kun je natuurlijk kijken welke weg er het beste uitziet. En dan de beste route nemen. De beste weg nemen bedoel ik, hè. Want dat rijdt makkelijker. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hoewel wij van nature geneigd zijn, in het algemeen in het leven, toch zo'n keus te maken. Ons af te vragen, hoe ziet die weg eruit? Is het een leuke weg of niet? Maar dat is natuurlijk niet waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat is waar de weg heen leidt. Maar goed, aangezien wij van nature toch niet weten waarheen wij onderweg zijn, maakt dat dus niks meer uit. En blijft slechts over dat we op korte termijn denken en plannen en zeggen, nou, de weg ziet er leuk uit, laat het die maar ingaan. Later zien we dan wel weer verder. Maar het hele punt is natuurlijk dat waar wij weten, wij als gelovigen weten waarheen wij onderweg zijn, is niet de kwaliteit of de aardigheid van de weg bepalend, maar bepalend is waarheen de weg leidt. En wat ons dan voorgehouden wordt, is voor de hand liggend, wat ons voorgehouden wordt, is dat die weg gewoonlijk of weliswaar niet altijd een prettige weg is, maar dat niettemin de weg leidt naar het gestelde doel. En dat moet natuurlijk alles goed maken, vanzelfsprekend. Daar is niks aan toe te lichten, daar kan je wel een uur over preken. Tenminste, ik niet, maar anderen kunnen dat, weet je wel. Het lijkt mij dat er niks aan toe te voegen is. Als vaststaat dat de weg leidt naar het gestelde doel, dan is er met de weg helemaal niks mis, ook al is het geen prettige weg om af te leggen. En begrijp je me goed, als de weg prettig zou zijn en hij leidt naar het gestelde doel, dan hoeft er ook niks over gezegd te worden. Dat doet de Bijbel denk ik ook niet. Tenminste heel weinig, dat doet het wel, maar heel weinig. Maar in het algemeen gaat het er juist om dat de weg weliswaar niet prettig is, maar dat hij wel degelijk leidt tot het gestelde doel. En dat is wat hier in vers 6, 7 en 8 ook feitelijk naar voren gebracht wordt. Waar gesproken wordt over dat wij ons verheugen. Zie je wel, de weg kan toch heus wel prettig zijn. Maar aan de andere kant, wellicht zijn wij bedroefd door menigerlei verzoekingen. Maar staat, dat is opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dat is het doel. Dat namelijk ons hele leven bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. Dat is drie keer hetzelfde uiteraard en dus grote nadruk erop, hè. Dat ons hele leven bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. En dat wordt niet nu bevonden, dat wordt ook nu niet beoordeeld, nog door onszelf, nog door anderen. Want het gebeurt pas in de toekomst, namelijk het einde van vers 7, in de openbaring van Jezus Christus. En het zijn woorden die volstrekt overeenkomen met de woorden die we dikwijls lezen bij de apostel Paulus, waarbij hij zegt dat hij niet geoordeeld wordt door zichzelf, ook niet door zijn broeders en zusters, laat staan de mensen in het algemeen, 1 Korinthe 4, maar hij zegt, wie mij oordeelt is God. En daar gaat het in alle brieven, ik citeer alleen dit nu maar daar gaat het in alle brieven over, dat wij staan voor het aangezicht Gods feitelijk en hij is degene die ons zal oordelen of beoordelen, hoe je dat maar zeggen wilt in het Nederlands. Want wij zijn zijn eigendom. En wij zouden dus hem dienen. Dat is een mooie uitspraak. Trouwens, in eveneens in 1 Korinthe, niet meer in hoofdstuk 4, maar inmiddels hoofdstuk 6. In hetzelfde verband uiteraard. Daar staat, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat is wat hier ook over gaat. Wij zijn van hem en de bedoeling is dat onze levens bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid. En dat gebeurt straks in de openbaring van Jezus Christus. Maar wat is het dan? Wat zou dat kunnen zijn in ons leven? Wat is tot lof, eer en heerlijkheid? Waaruit bestaat dat? Welke dingen in ons leven zouden kunnen zijn tot lof, eer en heerlijkheid? Straks wanneer wij staan voor de rechterstoel van Christus is nu de vraag. En de vraag wordt gewoon in ditzelfde vers beantwoord. Het is namelijk gezegd, er staat namelijk, opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, zodat het in beginsel slechts gaat om geloof. Geloof, en als ik de synoniemen gebruik, moet het helemaal duidelijk zijn, het gaat om geloof, namelijk trouw, dat is volstrekt hetzelfde, namelijk gehoorzaamheid, namelijk onderwerping. En dat is dus vier keer, ik noemde er nou vier geloof ik, hè? Dus vier keer hetzelfde. Geloof, trouw, gehoorzaamheid, onderwerping. Misschien zijn er meer, maar deze komen zomaar bij me op. Dat zijn heel gebruikelijke termen ter aanduiding van de levenshouding, levenswijze van de gelovigen. En dat geloof, dat zal zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Eveneens vorige keer heb ik even verwezen naar Matteüs hoofdstuk 10 of 11 is het geloof ik inmiddels. Waar de Heer tot eerst zijn discipelen opdrachten geeft enzovoorts en spreekt over de dienst die ze later zouden vervullen. En daarna zei hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Waarbij de Heer dus sprak over vermoeidheid en belast zijn, niet zozeer door een zondelast of zo, zoals sommigen denken, uitgevonden denk ik door Bunyan misschien wel. Maar laat me zitten, of kent u die verhalen niet van Bunyan? Maar goed, dat draagt men immers de last van de zonden. Ik moet u zeggen, de natuurlijke mens draagt geen last van de zonde. En het heeft ook geen enkele zin om te zeggen dat hij die zondelast kan afleggen, want hij beschouwt het niet als een last, hij beschouwt het namelijk ook niet als zonde, dus daar gaat het niet over. De last die men zou afleggen is de last namelijk het juk, het woord wordt ook gebruikt daar, is de last namelijk het juk van de wet. De werken der wet namelijk. En hij zegt, ik zoek het maar even op voor alle zekerheid, het is inderdaad nog net Matteüs 11, vers 28, komt herwaarts, komt hier tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En die vermoeidheid en belasting is dus die van de wet, waarna de Heer zegt, neem mijn juk op u. Want de wet, zei Petrus, deze Petrus van die brief, de wet, zegt Petrus in Handelingen 15, is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dus zegt hij, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, leg dat juk dan af bij mij, breng het maar hier en neem vervolgens mijn juk op u. Een andere juk dus. Waarna de vraag is, wat voor juk is dat dan? Welke last zouden we dan nu weer moeten dragen als het niet de wet is? Het klinkt natuurlijk zwaar overdreven als ik het zo zeg. Welk juk nu weer? En dat klopt natuurlijk ook, want de Heer Jezus gebruikt wel het woord juk, maar eigenlijk ter aanduiding van het juk van de wet, want van dat juk waarover hij spreekt in vers 29, zegt hij in vers 30, want mijn juk is zacht en mijn last, wat natuurlijk hetzelfde is, is licht. En wij zouden meteen dat woord juk dus weer wegschrappen en zeggen, nou, dat is eigenlijk niet eens van toepassing. Maar goed, het gaat erom dat als we tot de Heer Jezus komen, inderdaad dat juk van de wet en die verantwoordelijkheid van de werkende wet kunnen afleggen en vervolgens dragen wij een andere verantwoordelijkheid, een ander juk om zo te zeggen. Waarna de vraag is, wat is dan dat juk? Wat is dan het juk wat de Heer Jezus droeg, mijn juk? En wat is dan dat juk wat wij zouden dragen, want wij zouden zijn juk dragen? Nou, wat is dat? Ja, daar komt het op neer. Daar komt het op neer. Ja, dus, reken ik in ieder geval goed. Hè? Want het juk wat men aflegt is de wet. Het juk wat men dan zou dragen is genade. Maar welke verantwoordelijkheid hebben wij dan onder genade? Juist die van geloof. Ons het juk, laten we zeggen, wat de Heer van de mens verwacht levend onder de wet, is dat hij zich houdt aan de werken der wet. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Romeinen 10. Dat is de wet. Romeinen 9, geloof ik. Nee, 10 is het inderdaad. Ja. Maar onder het nieuwe verbond gaat het niet om werken der wet die de Heer van ons verwacht. Wat verwacht de Heer dan wel van ons onder het nieuwe verbond? En het antwoord is geloof. En begrijp je me goed, praktisch ook, namelijk het leven uit geloof. Leven in vertrouwen op hem en dus in afhankelijkheid van hem. En dus in onderdanigheid aan hem. Dat staat er ook, hetzelfde vers, vers 29. Neem mijn juk op u en leert van mij. Leert van mij, dat wil zeggen wij zouden zijn navolgers zijn. U weet toch, het woord voor volgelingen wordt ook vertaald met leerlingen. Discipelen namelijk, wordt vertaald met volgelingen, wordt ook vertaald met leerlingen. Het is hetzelfde, navolger zijn van de leraar. Dus leert van mij, of volg mij na hierin, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ik geloof dat ik ook hier alles eerder heb uiteengezet dat zachtmoedig zijn een ander woord is voor gelovig zijn. Omdat het veronderstelt dat het gemoed, het hart namelijk, zacht is en dus ontvankelijk is voor, in dit geval, het woord Gods. Vandaar zalig zijn de zachtmoedigen, maar dat is vijf hoofdstukken hiervoor. Hè. Dus Matthäus 5 of Matthäus 6 of zo. Zalig zijn de zachtmoedigen betekent echt gewoon zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn degenen die hun gemoed openstellen opdat het woord Gods daarin geplant zal worden met het woord van Jacobus. Of anders, zalig degenen die zo'n zacht hart hebben dat God zijn woord daarin kan graveren. Of gewoon schrijven, want dat is het. Leer dus van de Heer dat hij zachtmoedig en dus gelovig is. En dus nederig, dat is wat ik zei net, namelijk onderdanigheid aan de Heer en zijn woord. Onderdanigheid aan het woord Gods en dus nederigheid. Dus wat is dat juk? Zachtmoedigheid en nederigheid. Maar zeg er maar gewoon het meest bekende synoniem voor, namelijk geloof. En dat is wat de Heer verwacht. En daarin zullen wij rust hebben voor onze zielen. Dat staat hier, hè? En gij zult rust vinden voor uw zielen. En zoals eerder gezegd, ziel staat gewoon voor de praktische levenswandel. Dat betekent dus dat waar wij ons vertrouwen stellen op God en zijn woord, daar zal ons leven gekenmerkt worden door rust. De rust uiteraard van het nieuwe verbond. De vrede, de rust die we zijn ingegaan enzovoorts. Kortom, volstrekt dezelfde waarheden nu in de Matthäus-evangelie. Maar ik ga terug naar 1 Petrus. Waarna dus de vraag was opnieuw, wat is het dan wat bevonden zal worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid straks in de openbaring van Jezus Christus? Het antwoord is ons geloof. En naarmate ons geloof op de proef gesteld zal zijn door menigerlei verzoekingen, of hoe dat maar heten mag, zal dat geloof dus sterker zijn en zal het geloof meer ontwikkeld zijn. En zullen wij meer geleerd hebben te vertrouwen op, dan wel te geloven in Gods woord en meer in het bijzonder te vertrouwen op en te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is tot lof van God. Niet zozeer onze werken, maar ons geloof. Al moet ik er meteen achteraan zeggen dat ons geloof uiteraard een uitwerking heeft in onze praktische levenswandel. En dat kun je rustig eventueel werken noemen, maar in de zin van werken des geloofs. De term uit Jacobus. De dingen die wij doen, die voortkomen uit het feit dat we ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Daarover spreken we de volgende versie hier in 1 Petrus 1. Er staat namelijk over Jezus Christus in vers 8, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. En ik heb al vaker gezegd, bij liefhebben denken wij in het Nederlands aan een bepaalde emotie. En dat is niet helemaal ten onrechte, maar het blijft zo dat in de Bijbel liefhebben een veel praktischer begrip is. Er wordt heel wat over verteld hoor, omdat het voor vele mensen zo ongrijpbaar is. Maar ik vertel al jaren, liefhebben betekent in de praktijk dat men zijn plaats inneemt. De plaats inneemt die men zou moeten innemen. Dat wil zeggen, als men de Heer lief heeft, dan neemt men ten opzichte van de Heer de plaats in die men zou moeten innemen. Het is een kwestie van relatie. Dan weet je toch dat liefde iets met relatie te maken heeft. En relatie heeft te maken met hoe dingen tegenover elkaar staan. Ten opzichte, nou tegenover is niet het goede woord, maar ten opzichte van elkaar. Hoe de relatie is. He? En als wij de Heer lief hebben, in de praktische betekenis van het woord, en het woord heeft nou eenmaal die praktische betekenis, dan betekent het dat Hij inderdaad onze Heer is en dat wij zijn dienstknechten zijn. Tamelijk sterk uitgedrukt. Iets minder sterk uitgedrukt, dat Hij het hoofd is en dat wij de leden zijn van een en hetzelfde lichaam. En meer uitgedrukt in de stijl van de oud-testamentische typologie, dat Hij onze hoge priester is en wij zijn zijn volk. En daarna weer iets sterker, dat Hij onze hoge priester is en wij zijn priesters in zijn dienst. Maar goed. Het zijn allemaal verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Maar waar wij hem lief hebben, wil dat niet zeggen dat wij een plekje voor hem hebben in ons hart. Wil zeggen dat we dienovereenkomstig wandelen. Het heeft ook geen enkele zin als mensen tot elkaar zeggen, ik zal het nog sterker vertellen. Het heeft geen enkele zin als mensen tot elkaar moeten zeggen, ik heb je lief. Als je dat moet zeggen, als dat noodzakelijk is, dan is er iets grondig mis en is het waarschijnlijk ook niet waar. Toch? Of wij hebben een verkeerd begrip van wat liefde is. Waar men elkaar lief heeft, zal men ten opzichte van elkaar de juiste positie innemen. En dus elkaar dienen, daar komt het in de praktijk op neer, op de wijze die nou eenmaal op een of andere wijze vereist wordt. Dat is een beetje een sterke uitdrukking, maar het schoot me zo gewoon niks anders te binnen. Maar in verband met onze relatie tot de Heer, wel, als we hem lief hebben, dan dienen we hem. Dat is wat het betekent. En dat is ook zoals de schrift erover spreekt. Blijkbaar, want het komt ook hier tot uitdrukking, blijkt uit al die plaatsen waar het begrip liefde genoemd wordt. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende. En gelovende betekent toch inderdaad trouw zijnde, onderdanig zijnde, nederig zijnde, zachtmoedig zijnde, in ieder geval ten opzichte van hem. Dus in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, enzovoorts. En over die relatie wordt dus hier gesproken. Als we zeggen dat we de Heer lief hebben, dan mag dat alleen maar betekenen dat we hem dienen. En dat dat het hoogste is in ons leven, dat waar het op neerkomt. En daar spreekt de apostel ook over, want hij zegt dan, we hebben hem weliswaar niet gezien, die communicatie is er weliswaar niet, maar er is een andere communicatie, die van het geloven en het dus onderdanig zijn aan hem. En wij doen dat inderdaad met vreugde, ondanks de beproeving van ons geloof. Hebt u dat? Gelovende verheugt gij u, terwijl juist in vers 7, en ook in vers 6 natuurlijk, gesproken werd over dat geloof wat beproefd wordt. En het is helemaal geen zaak van vreugde, zei de apostel Paulus trouwens letterlijk zo in Hebreeën 12. Maar hier zegt vers 6 het ook, in welke gij u verheugt, niettemin ook een weinig bedroefd zijnde, zo het nodig is, door menigerlei verzoekingen. Maar dat bewerkstelligt juist, of dat bevordert juist het geloof, zodat juist die droefheid waarover hier gesproken wordt, in werkelijkheid bijdraagt aan een grotere vreugde, die hier dan ook genoemd wordt aan het eind van vers 8. Gelovende verheugt gij u met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En waar het nou uiteindelijk om gaat is vers 9, namelijk dat wij zodoende, gelovende namelijk, verkrijgende zijn het einde van ons geloof. Heb je dat? Vers 8 en 9. Gelovende, of zal het anders zeggen, bezig zijnde te geloven, actief, constant, levend geloof heet zoiets, hè? Bezig zijnde te geloven, zijn wij bezig te verkrijgen, vers 9, het een en ander. En wat we verkrijgen, dat staat erbij, dat heet hier de zaligheid der zielen. Dat wil zeggen, dat als wij die zaligheid der zielen zouden willen verkrijgen, kan dat alleen door te geloven. En ik bedoel niet door tot geloof te komen, want daar gaat het niet eens over, maar door uit geloof te leven. Want dat is het thema hier. Sinds wij wedergeboren zijn, vers 3, geloven wij, leven wij uit geloof, zijn wij bezig te leven uit geloof, en dus zijn wij bezig te verkrijgen die zaligheid der zielen. Maar voor ik daarop inga, is die bepaling die ertussen staat, er staat namelijk verkrijgende het doel, ja, niet einde des geloofs, dat einde in de zin van ophouden, dat kan het natuurlijk nooit zijn, om de eenvoudige reden dat wij drie dingen hebben of kennen die blijven, namelijk geloof, dat is voldoende, meer hoeven we nou even niet te horen, hè? Maar geloof, hoop en liefde, leuk hè, die drie bij elkaar, geloof, hoop en liefde, vertrouwen, toekomstverwachting en dienst. Dan heb ik er drie andere woorden voor ingevuld, hè? Geloof, hoop en liefde, geloof namelijk vertrouwen, hoop, namelijk een levende toekomstverwachting, en liefde wil zeggen dat we inderdaad in de juiste relatie tot de Heer staan, onze plaats innemen als zijn dienstknechten, en dat is wat blijft. En niet alleen nu, maar dat blijft namelijk ook na de opname van de gemeente zelfs nog. Dat blijft altijd. Nou goed, maar er staat verkrijgende het doel, einde in de Statenvertaling betekent altijd doel, is namelijk geen ander woord voor, verkrijgende het doel van uw geloof, Ja, niet van uw bekering als zodanig, maar van uw leven uit geloof. Want voor zover wij wedergeboren zijn, hebben wij de zaligheid verkregen. Echter, dat heet niet de zaligheid van de ziel, maar het heet de zaligheid van de geest. Want wedergeboorte is een geboorte uit de geest. Met vriendelijke dank aan Nicodemus. En Luc en Johannes die het opschreven natuurlijk, in Johannes 3. Hè? Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Men moet uit geest geboren worden, enzovoorts. Of men moet uit God geboren worden, maar God is geest. Dus het is een kwestie van geest. En de zaligheid van de geest hebben wij ontvangen bij wedergeboorte. Dat was ook een geestelijke wedergeboorte, waarbij wij de Heilige Geest dus ontvingen. Of gewoon waarbij wij ontvingen de geest van Christus. Maar de term ziel is de aanduiding niet van zo'n abstract begrip, hoewel het ook zo concreet weer niet is. Maar het begrip ziel is de aanduiding van de levenswandel van de mens. Is de aanduiding van de dingen waarmee hij zijn leven en ook eventueel zijn hart, maar in ieder geval zijn leven, of als u dat wilt liever, waarmee hij zijn tijd gevuld heeft of vult. Dus de ziel. Ik leg het steeds opnieuw uit, want het blijkt dat het nodig is. Mensen kunnen die abstracte begrippen zo moeilijk vatten. Maar geest is wie wij zijn. Ziel heeft meer te maken met hoe wij zijn in de praktijk. En wie wij zijn in de wereld en dus hoe wij ons gedragen. Enzovoorts. Hè? Ziel heeft te maken met de dingen waarmee we ons bezighouden en waarmee we ons leven gevuld hebben. Vandaar dat de vertalers tegenwoordig de voorkeur aangeven om dit Griekse woord voor ziel, psyche, te vertalen met leven. Het staat trouwens ook in elk fatsoenlijk Grieks woordenboek. Psyche is leven. Maar niet leven in de zin van het leven als zodanig, het levensbeginsel, zo abstract mogelijk, maar leven in de zin van het praktische leven. Eigenlijk bij voorkeur op te vatten als werkwoord. Wat niet kan natuurlijk, maar je zou het moeten proberen. Hè? Het leven, het bezig zijn te leven, dat is wat het is. De ziel, de wandel, zegt de apostel vervolgens. En daar heb ik natuurlijk ook al eerder op gewezen. Want wat hij hier in vers 9 noemt, dat we bezig zijn te verkrijgen de zaligheid der zielen. Dat heet later in vers 15, wandel. Want daar staat, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt, niet werd, en ook niet zal worden, niet de verleden tijd, niet de toekomende tijd, maar de tegenwoordige tijd, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. En dus in uw ziel. Maar dat is de term die hij gebruikt in vers 9. En in vers 9 heet het zaligheid van de ziel. En in vers 15 heet het heiligheid. Maar wie mij het verschil kan uitleggen tussen zaligheid en heiligheid, die mag dat nu gaan doen. Die is bovendien zeer knap. Laat iemand me zeggen wat het verschil is. Nee, ik weet dat er subtiele verschillen zijn. Maar fundamenteel, wat het verschil is, ik zou het niet weten. Het is namelijk hetzelfde, net zo goed als dat het woord ziel en wandel in de praktijk hetzelfde zijn. Dus wat in vers 9 heet zaligheid de ziel, heet in vers 15 heiligheid van de wandel. En wat je dus zou kunnen noemen zaligmaking of zaliging, dat heet in veel andere gevallen en op veel andere schriftplaatsen heiliging. Maar zaliging, dat woord gebruiken wij niet. Maar heiliging wel. Of zelfs heiligmaking. Maar het is volstrekt hetzelfde. Het wordt dan gebruikt niet in verband met de geest, onze wedergeboorte. Dat is al gebeurd. Ook niet in verband met het lichaam. Want dat zal gebeuren. Beide staan vast. En het laatste is het logische gevolg en vervolg van het eerste. Namelijk onze lichamen zullen zalig gemaakt worden als de zaligmaker uit de hemel verschijnt. Ik heb u dat geloof ik in de tijd naar aanleiding van Filippenzen 4 voorgehouden. Weet wel, uit de hemel verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen zal zalig maken dus. He? Ja, er staat veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar dat is wat het is. zaligmaking. Dat gebeurt in de toekomst op basis van dat de geest zalig geworden is in het verleden, namelijk door wedergeboorte. Maar wat de ziel, wat de wandel, wat de tussentijd betreft, om zo te zeggen, wordt geleerd dat het de bedoeling is dat onze zielen zalig worden, of dat onze wandel heilig wordt, of hoe je dat maar zegt. Wat mij betreft mag je de term ook omdraaien. Dan wordt het dat onze wandel zalig zal worden of onze ziel heilig zal worden. Daar kan net zo goed, er verandert niks mee. Het zijn volstrekt dezelfde uitdrukkingen. Maar in vers 9 staat natuurlijk nog meer. Er staat, bezig zijnde te verkrijgen, dat gebeurt dus nu. Bezig zijnde te verkrijgen, het doel van uw geloof. Wat is het doel van ons geloof? Is dus de vraag eventueel. En het antwoord is gewoon de zaligheid der zielen. Dat is makkelijk, hè. Maar of het begrijpen, daar gaat het om, hè. Dit is wat je kunt lezen, is geen enkel punt. Maar of het ook begrijpen. Het gaat namelijk niet om het doel van dat wij ooit tot geloof kwamen. Het eerste doel daarvan is namelijk bereikt. Namelijk dat wij zouden wedergeboren worden tot een levende hoop. Uit genade en door geloof zijn wij immers zalig geworden. Efeze 2, niet naar de ziel, maar naar de geest. Uit geloof en uit genade zijn wij zalig geworden. Die tekst kent iedereen, hè? Namelijk, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, omdat niet uit jezelf, het is Gods gave, niet uit werken, ook niet uit de wandel, opdat niemand roemen, enzovoorts. Het volgende vers zegt trouwens, want het gaat over dezelfde dingen, het volgende vers daar zegt, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Maar niet een punt. Dan staat er tot, er komt het doel. Tot zaligheid de ziel. Maar daar staat tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wandel dus. Precies dezelfde gedachte, maar dan geformuleerd door de apostel Paulus. Maar het doel van ons geloof nu, dat wil zeggen sinds dat wij tot geloof gekomen zijn, dat geloof wat beproefd wordt. Zal ik maar zeggen. Sommigen kennen dit verschil niet. En sommigen vinden het ook veel te ver voor om er zo op in te gaan. Want men vindt het gewoon te moeilijk. Maar ik moet u zeggen. Stel nou dat ons geloof beproefd werd. Zoals beschreven in vers 7. Geloof namelijk in de zin van de geloof waardoor wij ooit zijn wedergeboren. En dat het beproefd wordt of het er nog wel is. Sommigen namelijk. En ik moet eigenlijk zeggen. Velen. En als we niet zo deftig bij elkaar waren, zou ik zeggen, hele volkstammen denken dat de duivel bezig is om ons geloof te bestrijden en af te nemen. En als het geloof dan weggenomen is, nou ja, dan gaan we alsnog verloren. Dat denken hele volkstammen, mede omdat het een gepredikt wordt. Want dat is een van de methoden om de mensen netjes tot de orde te roepen enzovoorts. En om dwang op ze uit te oefenen en dat soort dingen meer. Maar dat staat hier niet. Dat mag je hier ook niet uithalen. Daar gaat het ook niet over. Hier gaat het niet over het geloof op het moment dat wij tot geloof kwamen. Maar het gaat over het praktische leven, de ziel namelijk, of gewoon de wandel uit geloof. En waar wij leven uit geloof, en waar wij dus leven in afhankelijkheid van en in onderdanigheid aan hem, zal onze wandel of praktische leven ook zalig, of als u dat meer zegt, heilig worden. Want daar gaat het om. Dat is wat heiligmaking is. Ik begrijp het helemaal goed. Ik probeer heus niet te zeggen, nooit probeer ik te zeggen, dat wij onze eigen zaligheid van de ziel, van onze wandel, van ons praktische leven tot stand zouden moeten brengen. Dat is namelijk niet bijbels en ook al wek ik misschien soms de indruk, dat bedoel ik nooit. Wat ik bedoel te zeggen is dat die zaligmaking, om zo te zeggen, van onze zielen of de heiliging van onze wandel tot stand gebracht wordt door de Heilige Geest in ons, door Christus in ons, door het woord Gods in ons, voor zover dat verschillend is dan. Maar ik wil wel zeggen dat de verantwoordelijkheid voor de heiliging van onze wandel wel degelijk bij onszelf ligt. Wij maken onze wandel niet heilig, maar de verantwoordelijkheid voor die heiligmaking ligt wel bij onszelf. De bedoeling is namelijk dat wij inderdaad ons aan dat woord onderwerpen, aan Christus onderwerpen, trouw zijn aan het woord God, zal ik maar zeggen, En vervolgens zal hij onze wandel, dan wel onze zielen, heiligen. Van ons wordt gewoon de keuze verwacht. Voor zover gewerkt zou moeten worden, zou hij het door ons en in ons doen. Dat zijn die goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En Paulus zegt het heel nauwkeurig, heel haarscherp, want hij vermijdt het woord werken, als het werkwoord zal ik maar zeggen. Hij zegt niet dat we goede werken zouden werken. Bij Jacobus kom je dat wel tegen, bij Petrus ook. Maar bij Paulus wordt het nog nauwkeuriger gezegd, zodat er nog minder aanleiding kan zijn voor misverstand. Hij zegt, we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dan zeggen we, hoezo dan goede werken? Nou, dan zegt hij, dat zijn de werken die God voorbereid heeft opdat wij, niet ze zouden werken of doen, maar opdat wij daarin, in gemeenschap met daarin, daarmee verbonden, zouden wandelen. Of dat wij in overeenstemming daarmee zouden wandelen. Maar hij zal die werken in ons doen. Dus gewoon de uitwerking van het leven van Christus en dus ook van het woord van Christus in ons. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij onszelf, maar het werk wordt gedaan door hem. En er is niks moeilijks aan, want als ik gewoon een fase terugneem en niet meer praat over de ziel, maar over de geest, is het precies hetzelfde. Wij zijn zalig geworden, we zijn wedergeboren, voelt maar heten mag, en wij hebben daar niets aan gedaan. Het was niet uit onze werken. Het was wel uit werken, maar niet onze. Voor zover er gewerkt moest worden, is het werk volbracht door de Heer Jezus Christus. Maar de verantwoordelijkheid voor onze individuele wedergeboorte of zaligheid ligt bij ons. Want dat is die kwestie van geloof. Daarom wordt de mens opgeroepen om zich te onderwerpen aan het woord Gods, om te geloven in de Heer Jezus Christus, opdat hij wedergeboren zou worden. Maar niet hij zelf heeft wederbarende kracht. God heeft wederbarende kracht. En die heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, enzovoorts, enzovoorts. Hij deed het werk, maar de verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke positie ligt bij ons. En hetzelfde geldt voor de zaligheid van de ziel. De verantwoordelijkheid ligt bij ons, maar het werk wordt gedaan door hem. En hij doet zijn werk dus in ons en door ons. Hetgeen ook heel mooi tot uitdrukking komt in de woorden die Paulus van God zelf ontving. De Heer zei namelijk tot hem, mijn genade is u genoeg. Niet uw werken verwacht ik. Hij zei, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht, en niet uw kracht, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. In de zwakheid van Paulus. Lijkt me duidelijk genoeg. Het is God die door zijn kracht in ons en door ons werkt. Maar de verantwoordelijkheid voor of hij dat inderdaad doet, ligt bij ons. Wij moeten ons daarvoor inderdaad ter beschikking houden. Dat is alles. En er lijkt me niks moeilijks aan, want er zijn ook onder ons in de oude schepping precies zulke verhoudingen te beschrijven, waarbij inderdaad het werk gedaan wordt door een ander, maar wij moeten ons ervoor ter beschikking houden. Zo zitten wij wel. Nou, hoe dat ook zij, wij zijn bezig als het goed is te verkrijgen het doel van ons praktische geloof. Want je moet toch je afvragen, dat heb ik al zo vaak gezegd natuurlijk, je moet je toch afvragen waartoe wij hier als gelovigen op aarde eigenlijk zijn. Want wat volbracht moest worden is al volbracht. Nou zijn we heel sterke gelovigen, weet je wel. Dan zeggen we nee, maar het is allemaal uit genade, niet door werken. God heeft het allemaal tot stand gebracht. En wij zijn volmaakt in Christus Jezus en dus is alles al goed. En voor zover het goed moet komen, komt alles nog goed, zodat we nu nog een mooie tijd over hebben om de beest uit te hangen. Dat zeggen we er niet achteraan, maar dat op de achtergrond komt dat meteen door. Hè? Als het spookbeeld komt dat er doorheen. Hè? Toch? Dan hebben we alle tijd aan onszelf. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Er zijn nog een paar schriftplaatsen die je daarbij rustig kunt aanhalen. Alle dingen zijn mij geoorloofd enzovoort. En we leven toch uit genade. We kunnen doen wat we willen. Want mijn zaligheid ligt vast niet in mijn werken, maar in wat God in Christus volbracht heeft. En dat is allemaal waar. Maar de volgende vraag is dan, maar waarom laat God ons dan hier? Waarom heeft hij dan niet alleen ons wederdoen geboren worden, maar waarom heeft hij ons dan niet meteen een verheerlijk lichaam gegeven en gezet in de hemel, enzovoorts? Waarom laat hij ons dan hier, terwijl we hier niet eens thuis horen? Waarom laat hij ons hier op aarde, terwijl we een hemelsburgerschap hebben ontvangen? Waarom laat hij ons in het lichaam der zonde, terwijl de zonde al overwonnen is en geoordeeld is zelfs? Nou ja, dat vraagt men niet. Want dan vraag je eigenlijk, waarom leef ik eigenlijk nog? Hè? En die vraag mag je als gelovige niet stellen, dat weet je. Want het is zo pessimistisch en cynisch en zo zwartgallig. Hè? Waarom ben ik hier eigenlijk nog? Maar het zou een eerlijke vraag zijn gewoon. Waarom ben ik hier eigenlijk nog? Waarom laat God om mij nog hier? Want dat is de gedachte. Het antwoord is heel eenvoudig. De bedoeling is dat ons geloof, ons leven uit geloof, onze wandel nu nog in het vlees zelfs, bevonden zal worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid van Christus straks. En ook van ons straks. Want in de openbaring van Christus zullen wij daarvoor lof, eer en heerlijkheid ontvangen. We zullen daarvoor beloond worden. Dit heeft er belang bij om ons te laten leven in dit oude, zondige en nog vernederde lichaam. Opdat zijn leven in deze oude schepping niettemin geleefd zou worden. En voor de gelovigen is dat het enige wat nog echt van belang is, zeg ik altijd maar. Ik weet, dan neem ik wat grote stappen. Maar dat we zijn wedergeboren staat vast. Voor sommigen niet, maar dat kan ik even niet helpen. Dat staat nou eenmaal vast en anders moet je dat binnen de kortste keren leren. Dat staat vast. De verandering van ons lichaam in de toekomst staat net zo vast. Er staat een datum voor, God heeft beloofd. Dat komt, dat kan lang duren, kan kort. Nee, het duurt niet lang meer, maar bij wijze van spreken. Of dat nou nog lang zou duren of niet, heeft er niets mee te maken. Dat staat vast. Wij zouden ons over die wedergeboorte dus geen zorgen maken. Wij zouden ons ook geen zorgen maken over dat wij ook naar het lichaam verlost of dan wel opgewekt zullen worden in de toekomst, enzovoorts. Wat dan is het doel van ons leven hier inmiddels? Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Het gaat erom wat wij inderdaad met onze tijd, met onze capaciteit, onze mogelijkheden in dit leven gewoon doen. Wat wij met ons lichaam doen, want dat is de term, hè. Capaciteit, dat klinkt zo hoogdravend, hè. Maar wat wij met ons lichaam zouden doen. Nou, zegt Paulus, gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen, dus we zouden geen mensen dienen. 1 Korinthe 10. Weet ik niet precies. Nee, 7, geloof ik. En een hoofdstukje eerder, 1 Korinthe 6, helemaal aan het eind. Gij zijt duur gekocht, zelfde term. En dan, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. 1 Korinthe 7 is het, ja. Is het een halve bladzijde verschil tussen die beide teksten? Meer niet. Maar inderdaad, dat is wat we met het lichaam zouden doen. En waar wij ons lichaam beschikbaar gesteld hebben voor zijn werk, en hij zou dat werk door ons doen, daar zullen wij daarvoor loon ontvangen in de toekomst. Dat is het hele verhaal. Want dat is zijn doel met ons leven. En dus, waar wij hem lief hebben, maar ik bedoel te zeggen, waar wij hem dienen, maar ik gebruik de term hier uit vers 8, waar wij hem lief hebben, terwijl wij hem niet zien, maar waarbij wij wel in hem geloven, ons vertrouwen op hem stellen, daar zijn wij bezig te verkrijgen het doel van ons leven hier, het doel van ons leven uit geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Dat is waar het om gaat. Het gaat dus om onze praktische dienst onder dit nieuwe verbond in deze tegenwoordige bedeling. Nou, dat lijkt me voorlopig wel goed. In mijn Bijbel heb ik bij vers 9 een verwijzing gezet naar 1 Thessalonicenzen 4 vers 3... Daar staat, want dit is de wil van God, dubbele punt. Uw heiligmaking. En hier heet het zaligheid der zielen, maar het blijft moment even. Het gaat om precies dezelfde dingen. Maar goed, ik ga er verder op het begrip zaligheid der zielen niet in, want ik heb dat gedaan naar aanleiding van Jacobus en naar aanleiding van Filippenzen, geloof ik al. Dus ik doe het nou niet meer. Het begrip moet maar duidelijk zijn. Het gaat om de praktische wandel. Maar ik kan er even op ingaan, maar dan sla ik een bladzijde om. Dan kom ik in 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Vind ik altijd leuk. Vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Dat is een van die teksten waarin naar voren komt dat er dan toch verschil is tussen vlees en ziel. De meeste schriftplaatsen blijkt namelijk dat er geen verschil is. Of althans dat er geen verschil gemaakt wordt. Hier is het verschil wel en de vraag is dan, wat kan het vlees nou aanrichten tegen de ziel? Dan moet je weten wat de ziel is dus. En dan zeg ik weer, dat is de wandel. En ik bedenk het niet, want dat is het volgende woord. Ongeveer. Namelijk, en houd uw wandel. En als je nou niet in de gaten hebt dat ziel en wandel feitelijk hetzelfde aanduiden, dan begrijp je de samenhang van vers 11 en 12 dus niet, hè? Dat kan je nooit begrijpen. Los van elkaar kun je ze een beetje begrijpen, maar de samenhang zeker niet. Maar er staat gewoon dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de wandel en houdt uw wandel eerbaar, te midden van de heidenen, te midden van welke gij inwoners en vreemdelingen zijt, weer uit vers 11. De wandel zou eerbaar zijn, maar vleeselijke begeerlijkheden voeren krijg tegen zo'n eerbare wandel. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar goed, ik laat het voor wat het is en ga terug naar 1 Petrus 1. Want er staat een schitterende uitspraak, een van de belangrijke uitspraken ook in deze eerste Petrusbrief. Daar staat namelijk, in vers 10, van welke zaligheid... Welke zaligheid? Ja, die der zielen en wel van onze zielen, hè? De zaligheid van onze zielen en dus in onze tegenwoordige tijd. Nou, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied? Dat is een lastige zin, maar wat er gewoon staat is dat de profeten in de eerste plaats geprofeteerd hebben van de genade die aan ons geschied is. Met andere woorden, ze hebben geprofeteerd over onze tegenwoordige bedeling der genade. Die uit de Efeze 3, weet u wel. Dat is punt 1. Dat zeggen we grote nadruk, omdat het nogal eens ontkend wordt. Maar hier staat het gewoon. De profeten hebben dus geprofeteerd over onze bedeling en over de tijd van onze bedeling. En dus over de wandel, de gang van zaken in onze bedeling. En ze hebben die... Ze hebben ervan geprofiteerd, maar dat is de tweede helft van de zin. In de eerste helft van de zin staat dat ze er niet alleen over geprofiteerd hebben, maar dat ze die profetieën die zij gegeven hebben, zelf bestudeerd hebben. Zij hebben hun eigen profetieën onderzocht. Want het is een misverstand te denken dat de profeten automatisch hun eigen profetieën begrijpen. Dat is namelijk niet zo. Dat kan trouwens ook niet, maar dat heb ik ook al eerder gezegd. Dat kan trouwens ook niet, want het is dezezelfde apostel die zegt... Daar ben ik aan het zoeken hoor. Die zegt in 2 Petrus 1, vers 19... Wij hebben het profetisch woord. Wij hebben het profetisch woord. Enkelvoud. Niet dat er niet meerdere woorden zijn, maar als het niet enkelvoud staat, betekent het gewoon de complete verzameling. Het profetisch woord als één geheel, hetgene later trouwens bevestigd. Wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt als een licht schijnen in een duistere plaats, enzovoorts. En dan vers 20, dit eerst wetende, regel 1 bij de bestudering van de profetie, dat geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Ik geloof dat ik dat vorige keer ook aangehaald heb trouwens. Want, zegt hij, de profetie is eertijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen, meerdere mensen weliswaar, van de Heilige Geest, door één geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Dat wil zeggen, de profetie, enkelvoud, is een enkelvoud, omdat die weliswaar is voortgebracht door meerdere profeten, en dan zouden het dus meerdere profetieën zijn, maar het is een enkelvoud, omdat de profetie is voortgebracht door één en dezelfde geest. En dus is het één profetie van die ene God, en dus heet het ook niet, we hebben de profetische woorden, maar we hebben het profetisch woord, enkelvoud, één geheel dus. En als dat zo is, betekent het dat als een profeet zijn eigen profetie bestudeert, dan is het eigenlijk niet mogelijk om hem volledig te begrijpen. Eenvoudig, omdat hij maar een deel van het profetisch woord bestudeert. Zijn deel weliswaar, maar het is maar een deel van het profetisch woord in zijn geheel. En dus ook als de profeten hun eigen profetieën bestuderen, hebben ze profetieën van anderen nodig om hun eigen profetieën te verstaan. En daarom hebben ze de studie van nodig. Toch? En dat is wat ze gedaan hebben. Maar nou, de vraag is, hebben zij nou inderdaad begrepen dan hoe het zit met die zaligheid waarover ze geprofeteerd hebben? Hebben de profeten verstaan hoe dat zit met onze zaligheid van onze zielen en hoe dat zit met onze bedeling der genade? Is de vraag. Eén zit te knikken en de ander schudt van nee.
Ik ben vers 9 daarom.
Welk vers?
Vers 9, maar in 2 Petrus
1. In 2 Petrus 1? Oh, in 1 Petrus 1 weer. Ja, ze hebben het begrepen. Nou, ik zou niet dat vers noemen. Ik zou vers 12 noemen. Want daar staat, aan de welke, aan de profeten dus, aan de welke geopenbaard is, dat enzovoorts. Hebben ze het dan geweten of niet? Ik zou zeggen van wel. Ja, dan geef ik meteen toe dat het er niet uitgebreid staat. Maar dat is 1 Petrus 1 vers 12 dus, hè. Want in vers 10 staat dat ze hun eigen profetieën hebben onderzocht. En dan is de vraag, hebben ze begrepen waar het over ging? En dan zegt vers 12, ja, aan hen is geopenbaard dat ze niet zichzelf bedienden, of dienden, of hun eigen tijdgenoten, maar hen, aan hen is bekendgemaakt, want dat is de strekking van openbaren, aan hen is bekendgemaakt dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden met deze dingen. Deze dingen die nu weer aangediend zijn door degenen die u het evangelie verkondigd hebben. Dat wil zeggen dat de profeten gesproken hebben over onze tegenwoordige bedeling en dat daarna de apostelen uiteraard gesproken hebben over onze tegenwoordige bedeling. Gewoon in het verlengde van elkaar. Maar de profeten zelf, daarvan wordt gezegd dat zij inderdaad hun eigen profetieën hebben onderzocht. En wie zoekt zal vinden. En wie de waarheid zoekt zal de waarheid vinden. Dus ze hebben het onderzocht en ze hebben geweten, staat er. En je mag toch aannemen dat de profetieën niet voor niks mensen gods genoemd worden in 2 Petrus 1. Hè? Mensen gods, door de Heilige Geest gedreven zijn, daar hebben we gesproken. Wel, als het mensen gods zijn, dan hebben ze achtergegeven op het profetisch woord. En dus het woord gods onderzocht. Vanzelfsprekend. Ik ben zelfs geneigd andersom te zeggen, als ze dat niet gedaan hebben, waren het waarschijnlijk ook geen echte profeten. Dat klopt, want die kennen we ook, hè. Valse profeten. Die trokken zich van andere profetieën niks aan en profeteerden zogenaamd langs een geheel eigen lijn die afweek van wat andere profeten geprofeteerd hadden. Ze worden gewoon valse profeten. Omdat ze zich van de rest van Gods woord inderdaad niets aantrokken. Zo zit het nou eenmaal. Want de mens Gods, een term niet alleen ter aanduiding van de profeten, maar net zo goed een term ter aanduiding van ons, die wedergeboren zijn en dus geloven. De mens Gods onderzoekt niet alleen de woorden Gods, maar hij onderzoekt het woord Gods. Als één geheel, schrift met schrift vergelijkende. Nou goed, de draad weer opnemen in vers 10. De zaligheid met betrekking tot onze tegenwoordige levens. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die nou eenmaal geprofeteerd hebben van de genade aan u en dus aan ons. Ze hebben geprofeteerd van de genade die aan ons geschied is. Genade niet alleen waardoor wij zijn wedergeboren, maar genade ook waardoor wij nu met onze zielen de levende God kunnen dienen. U weet wel, die van mijn genade is u genoeg, Paulus, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat was niet genade om wedergeboren te worden, maar genade tot dienst. En dus weer tot zaligheid der ziel, om zo te zeggen. Maar goed, vers 10 zegt dan, ze hebben geprofeteerd van de genade aan ons geschied en ze hebben hun eigen profetieën onderzocht. De vraag was dan, hebben zij geweten dat ze profeteerden over de genade die aan ons geschied is? Het antwoord is ja, uiteindelijk wel, want er staat in vers 12. Aan de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die nu aangediend zijn of gewoon gepresenteerd zijn door, want bij betekent gewoon door in dit geval, door degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Enzovoorts. Trouwens, even een opmerking terzijde. door degenen die u het evangelie verkondigd hebben enzovoorts. Ik wilde me even op wijzen dat niet noodzakelijk degene aan wie Petrus hier schrijft allen het evangelie gehoord hebben, slechts van Petrus. Want het is dikwijls de gedachte. Hè? Ze hebben het alleen van Petrus gehoord en daarmee uit. Nee, praat het meervoud. Degenen die u het evangelie verkondigd hebben. Maar dat even terzijde. Dat het overigens gaat inderdaad om de waarheden met betrekking tot onze bedeling, dat mogen blijken uit vers 11. Want daar wordt de vraag beantwoord, maar wat zochten en waarnaar zochten deze profeten dan? Wat was hun probleem? Wat was het wat ze niet wisten en wat voor hen de aanleiding was om onderzoek te verrichten? Want er zijn toch dingen waarnaar je niet de schrift hoeft te onderzoeken, eenvoudig omdat je ze al weet. Nou, ook uit de schrift, uit het woord Gods. Wat heb je dan achter de rug? Wat was dan de aanleiding? Dat is heel gemakkelijk, dat staat er weer in zo'n lastige zin in vers 11. Maar wat ze onderzochten was, nee, laat ik anders zeggen, wat ze wisten, de belangrijkste punten die ze wisten waren er twee. De ene was dat de Christus zou lijden. We waren veel verder dan de Joden in de dagen van Petrus, hè? En in de dagen van de Heer Jezus. Die kende alleen een Christus die verheerlijkt zou worden en op de troon zou zitten. Nou ja, verheerlijkt. Tot op de berg Sion, maar dan wel de tastelijke berg Sion uiteraard. Hè? Want zijn verheerlijking tot in de hemel aan toe kende zij niet, maar ze kende ook inderdaad zijn uiterste vernedering niet. Ze kende alleen niet zijn uiterste vernedering, zij kende ook niet zijn uiterste verhoging, zij kende alleen een betrekkelijke verhoging. Tot op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, op de berg Sion, dat was het dan. En dat ze die kende was uiteraard alleen uit eigen belang. Toch? Nou goed, laat maar zitten. Wat de profeten wisten is dat de Messias, de Christus, zou lijden. Nou ja, profetieën genoeg die dat aanhalen. Wat ze ook wisten was dat de Messias verheerlijkt zou worden. En omdat ze ook meer hadden dan lagere school, wisten ze ook in welke volgorde deze dingen zouden gebeuren. Nou ja, dat is makkelijk genoeg, hè. Want er zit er nog één die meer heeft dan lagere school ook. Nou, dat is nogal makkelijk natuurlijk, want hij zou, als hij verheerlijkt zou worden, eeuwig onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Dan komt er geen lijden meer. Dus de enige volgorde die overblijft is, eerst het lijden, daarna de heerlijkheid. Uiteraard. Eerst de vernedering en dan de verhoging. Maar wat zij niet wisten en waar ze dus naar moesten zoeken, en wij eigenlijk ook, is hoe diezelfde Messias van dat lijden, vanuit dat lijden, verhoogd zou worden. Hoe dat zou gebeuren. Want onder ons, dat hij zou lijden, dat kun je in de Bijbel nog lezen. Je moet je ogen wel erg dicht hebben en een erg zware bedekking over je hart hebben om dat niet te zien. Er wordt uitgebreid over gesproken, in ieder geval in de psalmen en daarna in de profetieën natuurlijk ook. In de psalmen, David is een profeet, zei de Heer Jezus, hè? Toch? En zei Petrus in Handelingen 2, dus dat kan niet missen, wordt uitgebreid over gesproken. Waar niet uitgebreid over gesproken wordt, althans wat niet uitgebreid expliciet genoemd wordt, is zijn opstanding. Ik zou niet weten waar het staat. Nou ja, je kunt het wel lezen. En als wij weten dat het moest gebeuren en gebeurd is, dan is het ook makkelijk terug te vinden. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel zo, als je daar nog niks van weet, is het niet zo eenvoudig om dat in de schrift te vinden. Wel uitspraken over dat hij verheerlijkt zou zijn. En dat hij verheerlijkt zou worden dus. Maar hoe dat zou gebeuren, weten we niet. Wij weten dat hij zou lijden tot het uiterste, dus tot in de dood. Wij weten dat hij daarna verhoogd of verheerlijkt zal worden. Dan staat hij kennelijk op uit de dood, enzovoorts. Maar wat daartussen zit, niet alleen hoe dat zou gebeuren weten we niet, maar dat weten we waarschijnlijk nu nog niet hoe dat kan. Daarom geloven zo weinig het, hè, dat hij opstond uit de dood en gezeten is aan de rechterhand God. Hoe dat technisch gebeurt, weten wij natuurlijk ook niet. Maar we weten wel dat het zou gebeuren. Maar we wisten, vanuit het Oude Testament is het ook niet, eigenlijk niet te zeggen. Punt 1, hoeveel tijd het in beslag zal nemen. En punt 2, wat er in die tijd zoal zou gebeuren. En dat is wat de profeten onderzochten. Maar begrijp me nou goed, wij weten hoe het zit achteraf. Wij kennen een leidende Christus in zijn eerste komst. Wij kennen een verheerlijkte Christus straks in zijn wederkomst en in zijn openbaring, wanneer hij openbaar zal worden in heerlijkheid enzovoorts. Dat is een definitieve, een volledige verheerlijking, zal ik maar zeggen. En wat daartussen zit, weten wij ook. Wij namelijk. Toch? Daartussen ligt onze bedeling. Zeker als je bedenkt dat zijn openbare heerlijkheid begint met dat hij zich in heerlijkheid zal openbaren aan ons, aan de gemeente. Dus bij de opname van de gemeente. Zodat je automatisch terechtkomt bij een periode van tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En wij leven in die tussentijd. Dat is dan ook inderdaad wat in Efeze genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Wegvertaald met de gemeenschap der verborgenheid of zoiets. Maar het is echt de bedeling der verborgenheid. Ik meen in vers 9 van Efeze 3. Of in vers 2 van hetzelfde hoofdstuk. De bedeling der genade. En daar gaat het hier over. Deze profeten zochten iets. Want ze wisten het niet. Het was namelijk verborgen. Maar het ging over de genade aan ons geschied. En dan heb je beide termen bij elkaar. Bedeling der genade en bedeling der verborgenheid. En daarna zochten ze. Dat staat hier ook. Vers 11. Er staat onderzoekende op, ik ben geneigd te lezen over, ik heb het sterke vermoeden dat de vertalers de zin ook niet helemaal begrepen hebben. Onderzoekende over welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde. De geest van Christus die in de profeten was, want de profeten waren mensen, mannen gods, die gedreven werden door de geest, zegt 2 Petrus 1. De geest van Christus die in hem was, duidde natuurlijk op een bepaalde tijd. En hoe dat zat met die tijd, dat is wat de profeten onderzochten. Namelijk welke tijd het was. En een tijd, als het gaat om welke tijd, dan moet je aangeven van dan tot dan. Begin, punt en eindpunt, data dus, jaartallen, van toen tot toen, hè, van dat jaar tot jaar, dat wisten ze dus niet. En verder, hoedanige tijd, en welke of hoedanige tijd, is niet twee keer hetzelfde, welke tijd is, als je mij vraagt, gewoon een tijdsaanduiding, chronologisch gegeven, van dan tot dan, hè, van dit tijdstip tot dat tijdstip, en hoedanige tijd heeft te maken met de inrichting van die tijd, namelijk, wat is dat voor een tijd? Niet in de zin van hoe lang duurt hij en wanneer begint hij en wanneer houdt hij op. Maar wat gebeurt er in die tijd? En als u woord tijd dan vervangen wilt, om het duidelijk te maken, dan zeg ik eeuw. Want bij eeuw denken we ook aan tijd, maar het begrip eeuw drukt veel meer nog uit. Niet zozeer de tijd als zodanig, maar de inrichting van die tijd. Wat gebeurt er in die tijd? Wat doet God in deze tijd? Maar dat die tijd zou liggen, of dat het gaat om de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, dat staat letterlijk in vers 11. Wat ze dus niet wisten is, misschien wisten ze wel wanneer het zou beginnen die tijd, bij het lijden van Christus uiteraard. Maar wanneer dan die verheerlijking zou zijn, wisten ze niet. Dus daar hadden ze vraagtekens bij, punt 1. En het volgende vraagteken was bij, wat gebeurt er dan in die tussentijd? Ik kan het nog veel eenvoudiger zeggen, want als je de profeten bestudeert, dan kom je erachter dat de tijd tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna 2 dagen zou duren. En de volgende vraag is, en wat gebeurt er in die 2 dagen? En als je dan zegt, nou ja, 2 dagen, dat is dan makkelijk. Nee, het punt is namelijk dat het begrip 2 dagen kennelijk op 2 verschillende wijzen... geïnterpreteerd wordt. En beide volstrekt bijbels. En dat geeft het probleem. Zijn het nou 2 dagen van 24 uur... of zijn het 2 dagen van 1000 jaar? Zijn het 2 etmalen? Of gaat het om 2000 jaar op de zonnekalender? Op maankalender moet ik eigenlijk zeggen, vooruit. Maar dat maakt me nou even niet uit. Dat is waar het om gaat. En beide dingen zijn volstrekt bijbels, maar het geeft meteen het probleem aan waarmee de profeten zaten. Hoe lang duurt het eigenlijk? Je zou zeggen 2 dagen, maar het schijnt toch dat er in die tussentijd heel wat moet gebeuren. Blijkt uit de profeten, dat kan moeilijk in die 2 dagen, dus hoe lang duurt het nou? Dat is allebei waar. En wat gezegd wordt vervolgens, in vers 12, is dat aan deze profeten geopenbaard is, niet door deze profeten is iets geopenbaard, maar aan deze profeten die hun eigen profetie onderzochten, is geopenbaard dat zij niet spraken over zichzelf, zelfs niet over hun eigen volk, want dat blijkt in de praktijk, maar zij hebben deze dingen bediend aan ons. Zo, net zo goed als dat de apostelen dat gedaan hebben. Hen is geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar ons bedienden, deze dingen die nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben, door diezelfde ene Heilige Geest die ook de profeten dreef. De Heilige Geest namen die van de hemel gezond is, enzovoort. Zodat er gezegd wordt dat wij worden geacht te weten, de oudtestamentische profeten wisten het ook, de enigen die er weinig inzicht in hebben zijn de engelen, staat hier. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Dat zouden de engelen wel eens willen weten. Nu dus ook nog steeds. Ik heb overigens een stellige indruk dat het hier gaat niet om de engelen, de gedienstige geesten die uitgezonden worden om ons, voor degene die hem dienen of zo. Hè. Hoe staat het maar in het eind van Hebreeën 1. Ik heb stellig de indruk dat het hier gaat om engelen, namelijk engelen van Satan, de macht der lucht, tegen wie wij de strijd hebben, want over die strijd en beproeving gaat het hier immers. Bovendien denk ik dat het onder de engelen net is als onder de mensen. Er zijn er die trouw zijn aan de Heer en de Heer openbaart zich aan hen. Dat is onder de mensen zo. En ik denk dat het onder de engelen precies hetzelfde zo is. Er zijn er die trouw zijn aan de Heer en de Heer maakt de dingen hun bekend. Bovendien, hoe zouden engelen ons dienen? Ze worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Die tekst wil ik citeren, de laatste vers van Hebreeën 1. Maar hoe zouden engelen ons dienen als ze niet weten waartoe de Heer ons gebruikt nu en wat het werk Gods is in onze dagen? Als zijn dienstknechten moeten ze dat weten, anders kunnen ze ons niet dienen. Maar hier gaat het uiteraard, denk ik, over die andere engelen, die macht der lucht, weten we, de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Engelen van Satan worden ze bij gelegenheid genoemd. Die weten dat niet, die zouden dat wel eens willen weten, enzovoorts. Hè. En ik begrijp ook wel waarom, want als ze maar een klein beetje vermoeden hebben waar het over gaat, dan weten ze dat in onze dagen gewerkt wordt aan hun definitieve ondergang. Want het verhaal blijft natuurlijk toch, dat straks in de toekomst wij naar de hemel gaan, ook lichamelijk bedoel ik dat uiteraard, en dat bij diezelfde gelegenheid wij onderweg hen tegenkomen, ik zeg het maar plastisch, maar u moet het niet al te letterlijk nemen, maar voor zover wij een beetje langzaam omhoog gaan op een lichte wolkenwagen, ik geloof dat niet, maar zeg ik er maar bij, maar voor zover dat zo is, voor zover zullen zij waarschijnlijk met dezelfde snelheid uit de hemel geworpen worden, en dan komen we elkaar onderweg tegen. Een luchtleiding moet maar goed wezen. Dan wij houden rechts. Maar ja, ik vrees dat zij doen wat ze altijd al deden. Links houden namelijk. Dus dat wordt een beetje moeilijk, zuster. maar iets dergelijks is het. Maar om het korter en beter, accurater te zeggen. Het komt er ongeveer op neer. Want dat bedoel ik accuraat, al zeg ik ongeveer. Maar het komt er ongeveer op neer dat de functie en plaats die zij nu innemen, straks in de toekomst door ons zal worden overgenomen. Daar komt het op neer. Omdat zij niet deugen en wij wel. Omdat wij deugdzaam, deugdelijk gemaakt zijn. En waar wij nu geleerd hebben te leven in onderdanigheid of in onderwerping aan de Heer, zullen wij geschikt zijn om ook in de toekomst en tot in eeuwigheid inderdaad in zo'nzelfde functie onderdanig aan hem, met hem, en hem te dienen, dat wil ik zeggen. Zoals we hem nu dienen, zo zullen we hem straks in de toekomst dienen. Goed, nou is het hoog tijd voor de koffie. Zo waren we even in vers 10, 11 en 12, maar ik hoop dat u begrepen hebt dat die drie versen eigenlijk een soort intermezzo zijn. Als muziek was zou het intermezzo heten, nu is het taal of tekst en nu heet het een parenthese. Er staat dus tussen haakjes, zal ik maar zeggen, dat is even een zijlijn, een commentaar als het ware. En daarna gaat het verhaal weer gewoon verder. In deze drie versen wordt slechts gezegd dat die hele kwestie van het praktische leven in onze bedeling wel degelijk bekend was, na onderzoek, maar wel degelijk bekend was bij de oud-testamentische profeten. En ook bij degenen die het evangelie gepredikt hebben. Nou begrijp je me goed, de prediking van het evangelie houdt niet in het bekendmaken van Gods werk in onze bedeling. Dat is het vervolg erop. Maar het neemt niet weg dat degene die het evangelie prediken op de hoogte moeten zijn met Gods werk in onze bedeling. Ze moeten weten waar hij, hoe het verder gaat enzovoorts. En dat is wat de apostel Petrus in deze drie belangrijke zinnen zegt. Namelijk dat de oud-testamentische profeten weliswaar er ook wat moeite mee gehad hebben, maar er is aan hen geopenbaard, door God zelf dus, maar het is hen geopenbaard dat zij spraken over de zaligheid die aan ons geschied is, want daar komt het op neer met de term die hier ook gebruikt wordt. En dat is van groot belang, omdat het vooral in verband met de gedachte dat deze hele Petrusbrief niet op onze bedeling van toepassing zou zijn. Maar Petrus wijt er juist speciale woorden aan dat het zo is. Het is ook van belang voor degene die zeggen, Petrus wist niet eens hoe dat zat met onze bedeling. Nou, zegt Petrus, ik weet het, maar zelfs de oud-testamentische profeten weten dat. En dat is weer van belang voor degene die zeggen dat de oud-testamentische profeten dat niet wisten. Want men zegt, in het Oude Testament was het verborgen, bij de discipelen was het nog verborgen, de apostelen wisten er ook niks van, Paulus wist ervan, en dan zeggen we, nou ja, Paulus ook pas op latere leeftijd, sinds dat hij in de gevangenis zat. Dat verhaal is dat. Waar ik steeds op inga, dat het zo niet zit, hè? Dat het zo niet kan zitten. Het is wel een aardige theorie, maar hij is gewoon niet bijbels, de Bijbel zelf zegt het anders. En hier ook, Petrus zelf zegt het anders, en hij zegt dat deze oud-testamentische profeten wel degelijk deze dingen geweten hebben. En dat is dus de zijlijn die even ingeslagen wordt in vers 10, 11 en 12. Zodat we vervolgens weer vers 8 en 9 lezen en dan meteen doorgaan in vers 13. Dan laten we de zijlijn even liggen. Dus, wij hebben hem niet gezien, maar hebben hem nochtans lief. En gelovende verheugen wij ons met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Daarom, opschortende de lenden uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op, of gelooft volkomenlijk in, of onderwerpt u volkomenlijk aan, gebruiken weer de synoniemen die ik al zo vaak gebruikt heb. Hè? Dus hoopt volkomenlijk op, let op de levende hoop uit vers 3, hoopt volkomenlijk op de genade die ons geschied is. Uit vers 10. Die genade niet alleen waardoor wij zijn zalig geworden, want dat is het punt al niet meer, maar de genade waardoor wij nu zalig leven. Of nog anders, de genade niet waardoor wij naar de geest behouden geworden zijn, maar de genade waardoor ook onze ziel behouden wordt. Tot behouden is der ziel, weet u wel, dat is de uitdrukking uit Hebreeën 10. De laatste verse, die heb ik in het verleden ook al een paar keer hier aangehaald. Dus, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Maar in ieder geval, hoop volkomenlijk op de genade. Daar leven wij uit. En dan eerst het begin van het vers. Daarom opschortende de lendenen, maar niet deze lenden, dat komt in de Bijbel voor. Hè? U weet toch, de uittocht uit Egypte, en dus bij het aanbreken van het oude verbond, de verlossing uit de slavernij van Egypte, zal ik maar zeggen. Bij die gelegenheid zou men het paaslam slachten en eten. En men zou dat doen, de lendenen om God. Staande dus, met de rok omhoog, weet je, rok opgetrokken. Voor de mannen. Want de vrouwen droegen broeken. Of was dat niet zo toen? Dat hebben ze later veranderd. Hè? Wat zegt die zuster?
Met Sint-Maarten zien je oude rijden schort op de kruis.
Ja. Nee, die term ken ik niet. Nee. Ik ken wel Sint Maarten, maar wat ik daarvan weet is allemaal in het Gronings. Dus dat zal ik u besparen. Maar opschortende de lenden wil zeggen dat men gereed zou zijn tot wandel. Als ik nu Exodus 12 moest bespreken, dan zou ik zeggen, men moest de paaslam eten, maar men moest gereed zijn om uit te trekken. Om aan de wandel te gaan. Men moest 40 jaar door de woestijn lopen immers. Wandelen. Nou ja, niet letterlijk wandelen, maar in de brede betekenis. Men had een leven voor zich, een actief leven. Men moest daarvoor gereed zijn. En op het moment dat wij verlost worden uit de slavernij van de wereld, Egypte, of van de wet, Op het moment dat wij ervan verlost worden en komen tot eenheid en gemeenschap met het paaslam dat ook voor ons geslacht is. Toch? Daar hebben we het toch over. Op dat moment zouden wij erop voorbereid zijn op onze wandel die ons, op onze loopbaan zal ik maar zeggen, die ons voorgesteld is. Op een wandel als kind van God, een leven uit geloof. En dus de lenden om God. Maar uiteraard niet letterlijk, want wat Israël toen letterlijk moest doen is natuurlijk beeld. Hè? Het was wel letterlijk, maar het is beeld, het is type. Wij zouden onze lenden opschorten, maar niet deze letterlijke lenden, wat dan wel, waar zijn dan de lenden een beeld van? Van het verstand. Dat staat hier. Lees dus niet lenden van uw verstand, zoals men oppervlakkig denkt dat men zoiets moet vertalen, zo'n tweede naamval, weet u wel, zo van de vertaal je, die gebruik je niet meer, je gebruikt het voorzetsel van, hè, van de, enzovoorts. Hè. Dat is niet waar, hoor, dat kan helemaal niet. In dit geval in ieder geval niet. Want lenden uw verstand, wel mijn verstand heeft geen lenden, toch? De gedachte is namelijk dat deze lenden een beeld zijn van het verstand. Want zoals een letterlijke wandel, het lopen gebeurt vanuit de lenden, zo gebeurt een wandel in de meer abstracte zin vanuit het verstand, namelijk vanuit het gemoed, namelijk vanuit het hart, want zo kun je het woord ook vertalen, namelijk vanuit het denken. En daar zal wel bedacht zijn dus. En aangezien het verstand hetzelfde is als het hart in de Bijbel, is dus de gedachte dat dat hart of dat verstand gevuld zou zijn met het woord Gods. Geloof dus, geloof. Leven uit geloof. Een wandel uit, let op uit, hè? Op grond van betekent dat. Hè? Een leven uit geloof, een wandel uit geloof. Een loopbaan des geloofs. Heeft precies dezelfde betekenis. Wij geloven en daaruit leven wij. En Jacobus hoeft je dat niet uit te leggen natuurlijk. Die zegt dat zo zonder meer. Hè? Dat is waar het om gaat. Niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des werks. Hè? En dus werken des geloofs. Werken die uit het geloof voortkomen. Of in het algemeen een wandel die uit geloof voortkomt. Als je het leven beschouwt als gaan, als wandelen, je denkt dus aan de voeten, dan noem je het wandel. En als je denkt dat het leven bestaat uit dingen doen, dan denk je dus aan handen en dan heet het ineens werken. Maar ik prefereer altijd dat het gaat over wandel, niettemin wordt het ook handel, namelijk werken, genoemd. Maar het gaat om precies hetzelfde, het gaat om de wijze waarop wij ons leven vullen. Dus er staat dat wij in het verstand, in ons hart, gereed zouden moeten zijn tot deze wandel. En dat is de betekenis van opschortende de lenden, namelijk uw verstand. Want zo zou je het moeten vertalen, hè? Opschortende uw lenden, te weten uw verstand. Nuchter zijnde, dat wil zeggen met beide benen op de grond, zeggen wij dan. Dat is makkelijker wandelen trouwens, maar daar gaat het nou even niet over, hè. Maar dat betekent in ieder geval dat we ons niks zouden laten wijsmaken. Het leven wat we zouden leven is ook niet gebaseerd op emoties of op gevoelens, op zweverigheid of iets dergelijks, maar gewoon op verstand. De vertalers hebben daarvoor gekozen voor die vertalingen. Verstand en dus nuchter zijnde, reëel zijnde, gewoon redenerende. Zouden wij bovendien onze toekomstverwachting stellen op, hoopt volkomenlijk op, de genade. Let op, wij zouden hopen op de genade. Wij zouden hopen op genade. De gedachte is dat wij dus genade hebben ontvangen in het verleden en daaruit hebben wij leven ontvangen, zijn we wedergeboren. Vervolgens, ook elke dag van ons leven, leven wij uit deze genade. Of met de woorden van Hebreeën, wij zijn genaderd tot de troon der genade, om daar te krijgen genade, barmhartigheid, hetzelfde. En dus, in de meer concreet, hulp te bekwame tijd, wanneer het nodig is namelijk. En dat zei de Heer, dat is wat je nodig hebt, genade. Meer niet, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht, enzovoorts. Hè. Dus dat is voor vandaag. Maar aangezien onze wandel van vandaag bepalend is voor de erfenis, of althans voor de heerlijkheid die we in de toekomst zouden ontvangen, betekent het ook dat wij voor de toekomst en voor onze openbaring voor de rechterstoel van Christus onze hoop stellen op diezelfde genade. Want de heerlijkheid of het loon of de kroon die wij zullen ontvangen in de toekomst is het resultaat van de werking, de kracht van Gods genade in ons. En ik citeer weer uit 2 Korinthe. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in u, uw zwakheid namelijk, volbracht. Genade is namelijk de kracht waaruit wij leven. Als u moeite mee hebt dat genade een kracht is, dan zeg ik, nou, u weet of dat wet een kracht is. Nou, genade is sterker dan wet. En dus veel krachtiger. En uit die kracht leven wij. Wij leven krachtens genade. Daaruit hebben we het leven ontvangen, daaruit leven wij nu. En dat is weer bepalend voor wat we in de toekomst verwachten te ontvangen. Alles uit de genade Gods. Daarom zingen wij regelmatig dat wij in de toekomst de kronen die hij ons zal geven aan zijn voeten zullen nederleggen. Lied 5 is dat, geloof ik. Al geloof ik dat er nog een lied is in dezelfde bundel die ook hetzelfde zegt. Maar het is uiteraard ontleend aan Openbaringen. Die 24 oudsten die hun kronen neerleggen aan de voeten van de Heer Jezus. Goed, genade dus. Hoopt volkomenlijk, staat er. Dat wil zeggen niet voor een deel, niet alleen waar wij denken dat het nodig is. Sommigen denken, nou, we doen het gewoon in eigen kracht. En als we in de problemen komen, dan gaan wij in gebed. Dan vragen wij om genade, heet het dan. Waarbij ik me altijd afvraag of men zich realiseert wat genade betekent. Maar goed, maar gaat het dan pas, hè, als men het alleen niet meer kan. Maar het punt is dat wij in alles, in heel ons leven, en dus volkomenlijk ons afhankelijk zouden stellen van die genade die ons toegebracht wordt. En het leuke nou van dit vers is, dus typisch niet Paulus, maar goed, het leuke van dit vers is dat er staat hoopt volkomenlijk in het heden dus. Hè. Opschortende is tegenwoordige tijd. In ieder geval dus een onvoltooid deelwoord. Men is ermee bezig. En dan staat er hoopt tegenwoordige tijd. Nu dus, volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt, die bezig is u toegebracht te worden. Nu dus ook, allemaal tegenwoordige tijd, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Waarna de vraag is, wanneer zal Jezus Christus dan openbaren of zich openbaren?
Nu.
Ja, het meest voor de hand liggend, is de eerste verklaring, nu. En dat zijn genadig, omdat wij de uitdrukking normaal gesproken in verband brengen met de wederkomst van Christus. En de traditionele verklaring van dit vers is ook van dat zal pas straks in de toekomst, in de openbaring, van in zijn wederkomst dus, hè, want dat is de uitdrukking, de openbaring van Jezus Christus, dan zal dat pas zijn. Maar dat staat hier niet, want dan had er moeten staan die u toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus. Volgens goed Bijbels taalgebruik. U weet wat ik altijd zeg, wij Nederlanders gebruiken geen toekomende tijd meer. Dus wij merken niet dat het hier dan wat raar staat. Maar het is echt zo, er had moeten staan dan die u toegebracht zal worden in de openbaring van Jezus Christus. Niettemin staat het er niet. En dat betekent dus dat Jezus Christus zich nu openbaart. Alleen niet lichamelijk uiteraard, want daar staat ook de welke gij niet gezien hebt. En nochtans lief hebt, enzovoorts. In vers 8. Maar het hele punt is dat de Christus zich openbaart sinds zijn opstanding. Zijn eerste openbaring was die van zijn verschijning aan Maria Magdalena in de hof. Waar hij verscheen als de opgewekte. En daarna zijn verschijning aan, aan de Emmausgangers in elk geval, maar in ieder geval allemaal op dezelfde dag zijn openbaring aan aan 10 van de 12 discipelen in de opperzaal, weet u wel, dus de openbaring van Jezus Christus. Daar verscheen hij uitdrukkelijk als de Messias, als de Christus dus. Jezus de Christus, en dus was het openbaring van Jezus Christus. Wij zeggen echter, en het is ook volstrekt Bijbels geloof ik, wij zeggen echter dat hij nu het tegenovergestelde doet van zich openbaren, namelijk hij verbergt zich. Maar begrijp u me dan goed, voor zover hij zich verbergt, verbergt hij zich voor Israël. Tientallen schriftplaatsen alleen al in het Oude Testament die dat zeggen en aankondigen. Hij verbergt zich voor Israël In het bijzonder, hij verbergt zich voor de volkeren en voor de wereld in het algemeen. En voor zover hij zich voor ons verbergt, let op wat ik nou zeg, voor zover hij zich voor ons verbergt, betekent het alleen dat hij zich niet lichamelijk aan ons laat zien. En daarom staat het, dewelke gij niet gezien hebt. In die zin openbaart hij zich niet aan ons. Aan niemand trouwens. En in de toekomst zal hij zich weer wel openbaren aan Israël en de volkeren en zal hij zich laten zien. Ook aan de gemeente zal hij zich dan openbaren in de zin van dat hij zich zal laten zien en dat wij hem dus zien. Maar openbaren hoeft niet noodzakelijk te betekenen zich laten zien. Want dat het tegenovergestelde, namelijk dat de Heer zich verbergt, betekent niet alleen dat hij zich niet laat zien aan Israël of de wereld, de volkeren, maar betekent ook dat hij tot hen niet spreekt. En dat hij aan hen niks doet. En voor zover hij wat doet, doet hij het in het verborgene, zodat niemand kan zeggen dat hij het doet. Heb je dat? Maar vervolgens moeten we vaststellen dat de Heer aan ons gelovigen, wel wat doet, dat hij tot ons, gelovigen, wel degelijk spreekt. Dan zeggen wij ja, op een verborgen wijze, dan zeg ik ja, dat bedoel ik ook, op een verborgen wijze. Niettemin kan dat wel degelijk uitgedrukt worden in deze term, de openbaring van Jezus Christus. Want wat zegt de schrift? God houdt zich voor Israël verborgen, want voor Israël ligt een bedekking over hun hart, over hun aangezicht, over hun Bijbel enzovoorts. Maar diezelfde schrift zegt dat zodra men tot de Heer bekeerd zal zijn, is het de Heer zelf of Christus zelf die die bedekking wegneemt en dus openbaart hij zich. Bovendien, hier staat wel, wij hebben hem niet gezien, maar op een andere plaats staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Of wij lopen onze loopbaan ziende op, staat er weer, Jezus enzovoorts. Dat wil zeggen, hij openbaart zich wel degelijk aan ons, maar in een andere, in een verschoven betekenis van de term. Of, als ik dat liever heb, in een beperkte betekenis van de term. De volle betekenis is die van, hij spreekt, hij doet en hij laat zich zien. Volop aanwezig, zal ik maar zeggen, zo heet het ook in andere uitdrukkingen, de parousia, de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Maar ik heb al vaker gezegd, elke uitdrukking krijgt een volle, brede betekenis, tenzij dan dat uit de context blijkt dat die betekenis smaller gezien moet worden, wordt de betekenis beperkt. En dat is hier kennelijk zo, want hier wordt gesproken over de openbaring van Jezus Christus, een uitdrukking die in zijn volle omvang van toepassing is op de dagen van zijn wederkomst, maar die in beperkte betekenis wel degelijk van toepassing is op ons. De tegenovergestelde uitdrukking trouwens ook. Want als openbaring beperkt waar is, dan is dus complementair, de andere kant van het verhaal, is dus de term dat hij zich verbergt, net zo goed van toepassing. Heb je dat of is dat te moeilijk? Voor zover hij zich niet verbergt, maakt hij zich openbaar. En voor zover hij zich niet openbaart, verbergt hij zich. Voor de wereld verbergt hij zich volkomen. En zal hij dus geopenbaard worden in de toekomst. Voor de gelovigen is hij eensdeels verborgen. We hebben hem niet gezien. Maar dat betekent dat voor de rest van het verhaal hij zich wel degelijk aan ons openbaart. En voor zover hij zich aan ons openbaart, geeft hij ons licht. Echter niet om ons heen in de wereld, maar wel in ons hart. Met de termen dan maar weer uit 2 Korinthe 4. Voor zover openbaring betekent dat wat gezien wordt en dat licht gegeven wordt, moet ik u zeggen, de Heer openbaart zich wel degelijk nu, maar dan alleen in ons, in geestelijke zin in ons hart, en het schijnt met zijn hart, met zijn licht in onze harten en geeft verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. En ik citeer het 2 Korinthe 4, want daar gaat het over precies dezelfde dingen, namelijk dat het evangelie bedekt is. En dan zegt hij, nou ja, als het evangelie bedekt is, dan is het bedekt in degenen die de weg volkomen kwijt zijn, die verloren gaan en hoe dat maar staat dan. Maar daarna zegt hij dat het in ons in ieder geval niet bedekt is. En met de andere term, het is verborgen voor de wereld, maar voor ons niet. Dus hij openbaart zich niet aan de wereld, maar aan ons wel. tot een bepaald niveau, want de voltooiing van de openbaring van Jezus Christus aan ons, en is ongetwijfeld ook het hoogtepunt van zijn openbaring aan ons, vindt natuurlijk toch plaats in de toekomst. Namelijk bij wat wij noemen de opname van de gemeente. En daarom kun je hier in dit vers 13 aan de ene kant lezen over de toekomst en zeggen, nou, dat komt pas in de toekomst. Terwijl de werkwoordvormen in de tegenwoordige tijd suggereren dat het gaat om het heden. Maar beide is waar. Hij openbaart zich nu steeds meer aan ons, uiteraard. Maar de voltooiing daarvan vindt pas plaats bij de opname van de gemeente. Maar nu even iets anders. Dezezelfde waarheid namelijk is net zo goed van toepassing op onze heiligmaking. Ik moet u dat voorgehouden hebben naar aanleiding van de Thessalonicense brieven. Namelijk, dit is de wil van God, uw heiligmaking namelijk. Die heiligmaking vindt plaats als het goed is en als het goed is steeds meer. Maar ik moet toch gezegd, ik herinner het me niet, maar ik moet het gezegd hebben, de voltooiing van onze heiligmaking vindt pas plaats in de toekomst, wanneer ook ons lichaam definitief geheiligd wordt, namelijk in de opname van de gemeente. Want, van de Thessalonicense brieven zeg ik binnen 3 minuten al, men zegt dat de Thessalonicense brieven gaan over de opname van de gemeente, dat dat het thema is, maar het werkelijke thema is die van heiligmaking, die zijn hoogtepunt en voltooiing vindt in de opname van de gemeente en onze opname dus, maar daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is de gedachte. Zodat iets wat in onze levens plaatsvindt, zijn voltooiing vindt, zijn climax, straks in de toekomst, in de openbaring van Jezus Christus. Maar het aardige is, dat is wat ons betreft al lang begonnen.